allemaal hartelijk welkom op deze bijeenkomst van de zondagschool op de tweede kerstdag. In bijzonder ook hartelijk welkom voor degenen die misschien wel voor het eerst in de kerk zijn, die door de evangelisatie ook in ons contact zijn gekomen. Hartelijk welkom. En we smeken bovenal of de Heer in ons midden wil zijn, of de Heer voor een zegen wil zorgen. Laten we samen gaan zingen uit de lofzang van Simeon en daarvan het tweede vers. Een licht zo groot, zo schoon, gedaald van hemelstroom, straalt volk bij volk in de ogen. Terwijl het blind gezicht van het heidendom verlicht en Israël zal verhogen. Uit Gods heilig woord. Wie jullie recht willen gaan zitten en goed gaan luisteren wat de Heere ook vandaag tot ons wil spreken. En ziet, er was een mens te Jeruzalem, wiens naam was Simeon. En deze mens was rechtvaardig en Godvrezende, verwachtende de vertroosting Israëls, en de Heilige Geest was op hem. En hem was een goddelijke openbaring gedaan door de Heilige Geest, dat hij de dood niet zien zou, eer hij de Christus des Heren zou zien. En hij kwam door de Geest in de tempel. En als de ouders het kindje Jezus inbrachten om naar de gewoonte der wet met hem te doen, zo nam hij hetzelfde in zijn armen en loofde God en zeide: nu laat gij, Heer, uw dienstknecht gaan in vrede naar uw woord. Want mijn ogen hebben uw zaligheid gezien, die gij bereid hebt voor het aangezicht van al de volken, een licht tot verlichting der heidenen en tot heerlijkheid van uw volk Israël. En Jozef en zijn moeder verwonderden zich over hetgeen van hem gezegd werd. En Simeon zegende hen lieden en zeide tot Maria zijn moeder: zie, deze wordt gezet tot een val en opstanding velen in Israël, en tot een teken dat wedersproken zal worden. En ook een zwaard zal door uw eigen ziel gaan, opdat de gedachten uit vele harten geopenbaard worden. En er was Anna, een profetes, een dochter van Fanuel, uit de stam van Aser. Deze was tot grote ouderdom gekomen, welke met haar man 7 jaar had geleefd van haar maagdom af. En zij was een weduwe van omtrent 84 jaren, de welke niet week uit de tempel met vasten en bidden, God dienende nacht en dag. En deze, te diezelfde uren daarbij komende, heeft insgelijks den Heere beleden en sprak van hem tot alle die de verlossing in Israël, Jeruzalem verwachten. En als zij alles vereindigd hadden, wat naar de wet des Heren te doen was, keerden zij weder naar Galilea, tot hun stad Nazareth. Nu gaan we bidden. We vragen aan de jongens en meisjes eerbiedig te gaan zitten, handen samen en de ogen dicht. Heere almachtige God in de hemel, u brengt ons samen met de zondagschool en de ouders en de familie op deze tweede kerstdag bijeen in uw huis. En u wacht het op uw komst, op de werking van uw Heilige Geest. Wil u dan ook vanochtend zelf hier in uw bedehuis aanwezig zijn? En dat er toch de bekende geschiedenis en de bekende teksten die zullen opgezegd worden door de kinderen van de zondagschool, dat het kracht mag doen in ons alle hart. Want Heere, er is van nature geen plaats voor u en voor uw woord in ons hart. Ons leven, ons hart is als de herberg. Het staat voor alles open, behalve voor u. Maar als u komt met de werking van uw Heilige Geest, en als u schuldenaars maakt, Heere, dan worden we in ons eigen gewaar een beestenstal. Wat een onuitsprekelijk wonder dat u het woord vlees wilde worden. Dat u naar deze aarde wilde komen om te zoeken en zalig te maken wat verloren was, Heer. En dan smeken we van u. Wil u in ons midden zijn als één die dient. Wilt u de jongens en de meisjes helpen ook met het opzeggen van een tekst. Gedenk ook de leiding van de zondagschool in de Bijbelvertelling of in het vrije verhaal. Dat de uitkomst zal mogen zijn tot eer en verheerlijking van uw naam. Dat vragen we uit genade om Jezus wil. Amen.
Jongens en meisjes, fijn dat jullie er allemaal zijn. 3 keer hebben we met elkaar geoefend en nu gaan we met elkaar in de kerk luisteren met onze vaders, moeders, opa's, oma's, andere familie, hoe jullie je tekst hebben opgezegd, hoe jullie ze geleerd hebben. En voordat we dat gaan doen, willen we eerst nog luisteren naar de Bijbelvertelling. Voor op het programma staat verwachting. Verwachting, het thema voor vandaag. Ergens naar uitzien. Ergens op wachten. Misschien vind je het wel een moeilijk woord. Ik zal het eerst eens proberen uit te leggen. Misschien wilde je wel heel graag een mooie fiets hebben. Of een mooi cadeau. En je vader of moeder heeft toen beloofd aan je dat je hem zou krijgen. En elke dag, dan dacht je eraan. Is het al zover? Misschien zou je hem wel voor je verjaardag krijgen. Dan, als je bijna jarig bent, dan elke dag denk je eraan. Elke dag kijk je er naar uit wanneer je dat cadeau zou krijgen. En met elkaar hebben we de afgelopen weken gedacht en stilgestaan bij Advent. Ook verwachting. Ook een uitzien. En ook in de Bijbel wordt heel vaak verteld over verwachting. We hebben het de afgelopen weken ook een paar keer gehoord over de profeet Maleachi als laatste profeet die geprofeteerd heeft over de verwachting, over de komst van de Messias, van de zaligmaker. En nu was het in Israël een donkere tijd, want 400 jaar lang was er al geen profeet meer in Israël geweest. 400 jaar lang werd er niet meer gesproken over de komst van de Messias, van de zaligmaker. Lange tijd, hè, 400 jaar. Als jullie zo lang zouden moeten wachten op die fiets of dat cadeau, zoveel jaren, zou je dan nog geloven dat je het zou krijgen? Hoe is dat in Israël? Zijn er daar nog wel mensen die geloven en die uitzien naar de komst van de zaligmaker, van de Messias? We hebben het gehoord, de herders die naar de stal van Bethlehem gegaan zijn, zijn gaan kijken bij de geboren koning. Ze zijn naar de stad gegaan, naar Bethlehem. En ze hebben verteld daar aan de mensen dat de zaligmaker, dat de Messias is gekomen. Het zal vast wel heel druk geweest zijn, hè, in de stal van Bethlehem. Er zullen vast wel heel veel mensen zijn geweest die zijn gaan kijken. Want eindelijk was de zaligmaker, de Messias, geboren. Dat hadden de herders toch gezegd? Maar nee, het is helemaal stil gebleven. Er is niemand, helemaal niemand geweest die naar de stal van Bethlehem is gegaan. Die is gaan kijken naar dat kind, naar die zaligmaker die was geboren. Nee, ze verwachten geen koning meer. Ze verwachten alleen nog maar een aardse koning. Want het was een donkere tijd en de Romeinen waren de baas. En die aardse koning, net als koning David, zo'n koning wilden ze graag hebben. Die hen zou verlossen van de Romeinen, van de vijanden. Was er dan echt helemaal niemand meer in Israël die uitzag, die zat te wachten op de komst van het wonder, van de belofte, van de profeet Malachi en van alle andere profeten? Kom, laten we met elkaar eens door de straten van Jeruzalem lopen. En als we zo door de straten van Jeruzalem lopen, zien we daar een man en een vrouw op weg. Het is 40 dagen later nadat de Heer Jezus is geboren. En daar op de weg lopen Jozef en Maria. En in haar armen draagt Maria het kindje, de Heer Jezus. Ze zijn op weg naar de tempel om te offeren. En als we dan een paar straten verderop lopen, dan zien we daar een deur opengaan. Een oude man komt uit zijn huis. Kijk eens. Dat is Simeon. Simeon had de Heere lief. En in het leven van Simeon was iets bijzonders gebeurd. Want de Heere Jezus, de Heilige Geest, had een belofte gedaan aan hem. Had hem beloofd dat hij niet zou sterven voordat hij de zaligmaker, voordat hij de Messias zou zien. En hij wacht al jarenlang, misschien wel meer dan 50 jaar op die belofte. En hij is oud geworden. Hij zal er vaak aan gedacht hebben. Aan die belofte. Zal het nog wel gebeuren? Ik ben nu zo oud. Misschien moet ik wel ineens sterven. Misschien heeft hij het wel vaak gedacht. Zouden Gods beloftenissen immer haar vervulling missen? Maar vandaag. Vandaag is het zo anders. Nu gaat hij de deur uit. Nu loopt hij door de straten van Jeruzalem. En als we achter hem aanlopen, dan zien we hem lopen op weg naar de tempel. En als hij op het tempelplein is gekomen, dan kijkt hij om zich heen. En dan ziet hij daar twee eenvoudige mensen. Ja, het zijn Jozef en Maria. En als hij ze ziet, en hij ziet dat kindje in de armen van Maria, dan voelt hij het in zijn hart. Ja, de Heilige Geest zegt het in zijn hart. Dit is het kindje. De beloofde zaligmaker, die zou komen. En dan loopt hij naar Jozef en Maria toe. En dan pakt hij het kindje uit de armen van Maria. En luister eens wat hij zegt. Dan zegt hij, nu laat gij, Heere, uw dienstknecht gaan in vrede naar uw woord. Want mijn ogen hebben uw zaligheid gezien. Hebben de zaligmaker gezien. En als hij zo met dat kindje in zijn armen staat, komt daar een oude vrouw aangelopen. Kijk, dat is Anna, profetes. Ze was een godvrezende vrouw. Ze diende de Heere. Ze was vaak in de tempel. En ook Anna zag uit naar de komst van die zaligmaker. En als zij zo dat kindje in de armen van Simeon ziet, dan voelt ze het ook in haar hart. Dit is de zaligmaker. Die is ook mijn zaligmaker. De beloofde zaligmaker die zou komen. Fijn, hè? Dat er nog twee mensen waren in Israël die uitzagen naar de komst van die Messias? Waren het er maar twee? Nee, Luister maar, we hebben het net gelezen. In de Bijbel staat: en deze diezelfde uren, dat was Anna, daarbij gekomen, heeft insgelijks de Heere beleden. En sprak van hem tot allen die de verlossing in Israël verwachten. Er was nog een volk wat uitzag naar de komst van de Messias. Naar de komst van de zaligmaker. Een volk wat daarop wachtte. Ook al was het al zo'n lange tijd geleden, was het zo'n donkere tijd. En hoe is dat dan bij ons? Hoe ben jij naar de kerk gekomen? Kijk jij uit naar het boek wat je straks kijkt? Of die zak met lekkers als je naar huis gaat? Of is het in jouw leven anders? En hoe zijn wij naar de kerk gekomen? Gaat het ons, om ons kind, om ons kleinkind, goed ze straks hun tekst opzeggen? Of hoe mooi dat ze straks de verzen zingen? Of hebben we vanochtend gevraagd of dat er een tekst of een psalmversje bij mag zijn, wat vandaag ook in ons hart, in ons alle hart gezegend zou mogen worden? Dan mogen we het zeggen, want ik zal met al mijn hart en heer blijmoedig geven. Dag God, altijd lof en eer. Dan gaan we het de oude Simeon nazeggen. Nu laat gij, Heere, uw dienstknecht gaan in vrede. Want mijn ogen hebben uw zaligheid gezien. Kinderen, nog één ding. Ook voor kinderen is het nog mogelijk. Want het verbond met Abraham zijn vriend bevestigt hij van kind tot kind. Zien jullie daar ook naar uit? Laten we er samen van gaan zingen.
Het was een droeve tijd in Israël en Edomiet zat op Davids troon. Augustus heerste als een grote zoon. Romeinse wapens waren hard en fel.
Het godsdienstig leven valt voor vorm verstart. De wetgeleerden stelden wet op wet. De farizeeën leefden nauwgezet. Het eenvoudig volk was in hun net verward.
De stem van de profeten klonk niet meer. In Gods geheimen werden meer ontvouwd. Met Israël dan vergeefs vertrouwd op Gods belofte die hij schonk weleer.
Toch was er in die droeve, donkere tijd een volk dat uitzag naar het zaad der vrouw, naar de Messias die verschijnen zou. De woorden van de slangen zaten hun spijt.
toekomst op aarde voorzegd. Profeten kregen heel het woord door God in het hart gelegd.
Ze schreven in de Bijbelboeken van heel het Oude Testament verlangen van hun hart en neder, die teksten zijn zo.
Toen de dag was aangebroken dat God die vrucht op aarde bracht, het engelenkoor deed zingen, vrede op aarde in duistere nacht.
Laten wij dan buigen onze knieën en bukken wij het hoofd. Laat ons bidden tot de Heer, hij heeft het in mezelf beloofd.
Maar laten wij altijd gedenken en onze eigen eer geeft altijd strop. We roemen voor uw trouwe zorg, geeft de Heer de zegen.
Het is heel lang geleden in Bethlehem geschied. Zulke grote honden vergeten wij toch niet?
Als het goed met ons is, met groot en met klein, dan moeten wij steeds verwonderd zijn.
Jezus, God Zoon, die zonder en wind, die we kreeg geboren als een nieuw kleskind.
Hij daalde uit de hemel voor zondaren neer, verliet al zijn rijkdom, zijn hel en zijn eer.
Thank you.
Nu het in de kerk, de onzekere dag, wat God aan schonk in die heilige nacht. God had het beloofd, reeds eeuwig tevoren, want nu eindelijk in Bethlehem, daar werd hij geboren. Zijn troon werd verlaten, hij kwam door aarde. Waarom deed dat dan nu? Waarom wij dat zo waard?
Wel, nee, geen genade, want hij vond dat hij eerst God had geschapen, gedacht en niet meer.
Opnieuw zou een wonder gebeuren op aarde. De liefde van de Vader werd hier geopenbaard.
Toen de mens verleid door Satan at van de verboden vrucht, is hij bang, bevreesd en angstig van de Heere weggevlucht.
Satan dacht, ik heb gewonnen, God komt nooit meer aan zijn eer. Nooit zal iemand zalig worden, nooit is zijn verlossing meer.
Maar God zelf heeft in zijn liefde toch een mogelijkheid bedacht tot behoudenis van velen uit het menselijk geslacht.
Hij beloofde de verlosser, namelijk zijn eigen zoon, die als mens op aarde zou komen, arm en zonder kroon of troon.
Christus zou geboren worden als beloofde vrouw Satan nam om dat weer alle middelen te baat.
Maar dan komen donkere jaren, God zendt geen profeten meer, heeft men te vergeefs gebeden om de komst van onze Heer?
Lijkt of alles is verloren, de Romeinen zijn de baas, maar het volk verwacht nog wel een koning, maar een aartsvorst helaas.
Ach, ze hebben hem niet nodig tot voldoening van Gods recht, tot verzoening van hun zonde, leidend als des vaders knecht.
Enkele zijn er die nog wachten op het kind door God beloofd, maar het wachten is zo moeilijk en de hoop is haast gedoofd.
geweest. God gaf uitkomst onverwacht. Moest de vijand het verliezen, werd hij schrikkelijk omgebracht.
Altijd bleef de Heere zorgen, hoe mogelijk het ook scheen. Hij zal zelf zijn woord vervullen, dwars door Satans list heen.
Toen gebeurde het goddelijk wonder. In het midden van de nacht werd de Heere Jezus Christus uit Maria voortgebracht.
Engelen zongen, herders knielden voor de koning van het heelal, die genaamd moest worden Jezus, omdat hij verlossen zou.
Jezus is de zaligmaker die verlost van het hoogste kwaad, die tot het hoogste goed zal brengen dat een zere gunst bestaat.
Een beetje laat geworden. Hij heeft wel een beetje haast. Kijk nog eens naar de zon. Ja, hij moet wel opschieten, wil hij nog op tijd thuis zijn voor het avondeten. Maar kijk nou, daar voor hem op het pad, daar loopt een heel klein jongetje. Wat doet hij daar? En helemaal alleen? Waar is zijn moeder eigenlijk? Waarom let ze niet op hem? En ziet hij het goed? Het is ook nog een kindje van de paria's. Vreemd woord. Paria's, zo noemen ze in India hele arme mensen en hele arme kinderen. En dat jongetje loopt daar maar zo op zijn pad en hij, de rijke param op zijn grote sterke paard, moet daardoor. En hij heeft haast. Hij wil eigenlijk helemaal niet langzamer gaan lopen met zijn paard. Hij wil juist sneller. Hé, uitkijken. Ga eens aan de kant. Nee, hij wil echt niet zachter gaan lopen. En zeker niet als rijke param voor zo'n arm jongetje. Een paria-kind. En nog een keer. Uitkijken. Ga eens aan de kant. Ik moet er langs. Het jongetje schrikt van de schreeuw en van het roepen. En hij draait zich om en ziet daar in de verte dat paard aankomen. En zo snel hij kan, rent hij naar de kant van het pad. Gelukkig, denkt Param op zijn grote sterke paard. Nu kan ik tenminste lekker hard doorgaan en ben ik straks sneller thuis. Hij kijkt nog eens naar de zon. Ja, hij wil wel op tijd thuis zijn straks. Het is eigenlijk een beetje later geworden dan dat hij wilde. En hij wil straks met avondeten thuis zijn. En na het avondeten, dat wil hij zeker, bidden voor zijn goden. Nee, wat hoort hij daar? Schreeuw? Roep? Oh, dat is zeker die moeder van dat arme jongetje, van dat paria-jongetje. Die is zeker boos op hem, omdat hij zo hard voorbij reed op zijn paard. Nou, eigen schuld. Moet ze maar beter op haar kind passen. En hij kijkt eens om. Maar hij ziet geen vrouw. Hij ziet geen arme paria-moeder. Daar staat in de verte een man. Een hele vreemde man. Hij kent hem helemaal niet. En hij is gewoon heel netjes gekleed. En hij heeft een hele andere kleur. De mensen in India waar Param woont zijn allemaal bruin gekleurd. Maar deze man ziet er blank uit. Hij kijkt nog eens goed. Ja, hij ziet het echt goed. Een vreemde blanke man met nette kleren aan. Dat is raar. Wat doet die man daar? Hij heeft hem nog nooit gezien. Maar goed, laat hij doorgaan en zich niet op laten houden door die man. Kijk, zijn paard gaat verder en verder en harder en harder. En daar ziet hij in de verte de eerste katoenvelden al. Dan is hij niet zo ver meer van huis. En als hij bij de katoenvelden komt, laat hij nu zijn paard wel wat zachter lopen. Want die katoenvelden die daar liggen, zijn allemaal van hem, de rijke Param. Hij is wel de rijkste man hier in de hele omgeving. Al die velden die hij om zich heen ziet, die zijn van hem. Kijk, er zijn allemaal mensen op aan het werk. En ja, ze doen goed hun best. Ze werken hard. Zo moet het. Zo wil hij het. En kijk eens naar die katoenstruiken. Die planten, wat zien ze er mooi uit. Het is al een heel goed jaar van het jaar. Nog even groeien. En dan kunnen al die katoenbolletjes geplukt worden. En verkocht worden. En dan krijgt hij nog meer geld. Hij wordt blij als hij het ziet. Ja, dat vindt hij fijn. Maar nu laat hij zijn paard weer harder doorlopen. Vlug naar huis. Dan, ja, in de verte ziet hij zijn huis. Oh, prachtig. Altijd kijkt hij ernaar als hij weggaat of als hij thuis komt, moet hij even naar zijn huis kijken. Hij heeft het een poosje geleden hier laten bouwen. Stille plek, een rustige plek, een hele veilige plek. Want kijk maar, tegen de bergwand aan is zijn huis gebouwd. Dus van achter kan er niemand bij zijn huis komen vanaf die steile bergwand. En om zijn huis een hele mooie tuin met hele grote bomen erin. En voor zijn huis, om zijn huis heen, heeft hij wel een heel groot stevig hek laten bouwen. Niemand kan zomaar bij zijn huis komen. En zeker niemand kan bij zijn geld komen. Want dat heeft hij heel veel goed verstopt in zijn huis. Niemand weet waar. En niemand weet ook hoeveel geld hij heeft. Als hij door het hek bij zijn huis op het erf komt, ziet hij daar twee kinderen lopen. Een meisje, wat groter, en een klein jongetje. Dat zijn zijn kleinkinderen. Vreemde namen hebben ze. Komt omdat ze in India wonen. Maoi en Piroi. Ze zijn daar aan het spelen. Die wonen nu al een poosje bij hun in huis. Zonder vader en moeder. Want hun vader en moeder zijn een poosje geleden bij een ongeluk gestorven. En oma heeft toen, zijn vrouw heeft toen gezegd dat ze graag wilde dat de kleinkinderen bij hun in huis kwamen. Dat zij graag voor hem wilde zorgen. Hij vond het ook goed. Maar toen had hij er niet aan gedacht dat dat ook geld, meer geld kostte. Want die kleinkinderen moesten ook eten. En die moesten soms ook nieuwe kleren. Daar had hij toen niet aan gedacht. Maar oei, loop eens naar binnen en kijk eens of het eten al klaar is. Maar oei, kijk op. Oh, daar is opa weer. Hij is weer terug. Als opa iets zegt, ja, dan luistert ze altijd gelijk. Ze loopt naar binnen, ze weet dat het eten al lang klaar is, want ze heeft oma vanmiddag geholpen met het eten koken. Dat vindt ze altijd leuk om te doen. Maar ze durft niet tegen opa zomaar te zeggen dat het al klaar is. Als opa zegt dat ze iets moet doen, dan doet ze dat ook. Want opa kan zomaar ineens heel erg boos worden. Daarom vindt ze het ook altijd een beetje spannend als opa weer thuis is. En Pierrot helemaal, die is heel erg bang voor opa. Want als opa boos wordt op hun, weet ze al wat er komt. Dan schreeuwt hij dat ze al zijn eten opeten. En dat ze heel veel geld kosten. En als ze later groot zijn, moeten ze dat geld weer teruggeven. Terugbetalen. Maar oi, wordt altijd een beetje verdrietig als ze dat hoort. Lijkt wel of opa het helemaal niet fijn vindt dat ze bij hem wonen. En om voor hun te zorgen. Nou, ze weet het wel hoor. Als ze later groot is, gaat ze werken. Geld verdienen. Zoveel dat ze ook voor Pierrot kan zorgen. En dan gaat ze weg bij opa en oma. Ze vindt wel een beetje zielig voor oma die dan alleen bij die boze opa blijft. Maar, nee, zij gaat dan weg. Ze voelt het handje van Pierrot in haar hand. Want hij houdt haar altijd goed vast of hij blijft altijd heel dicht bij haar als opa in de buurt is. Maar gelukkig. Nee. Opa kan ook nog heel erg boos worden als het eten niet klaar is. Dan gaat hij aan tafel zitten en dan slaat hij met zijn vuist op de tafel. En dan schreeuwt hij door het huis. Waar blijft mijn eten? Schiet nou toch eens een beetje op. En als hij nog bozer wordt, dan slaat hij oma wel eens. En soms slaat hij, maar ooit dan ook. Maar gelukkig. Eten is klaar. Opa zal vanavond niet boos worden omdat het eten niet klaar is. En even later zitten ze aan tafel. Met elkaar, met z'n vieren. Blijft wel rustig. Eigenlijk praat er nooit iemand aan tafel. Alleen opa die gromt zo af en toe. En die bromt zo af en toe. Als die dat doet, dan weet mijn oi dat hij het eten lekker vindt. Ja, oma kan heerlijk koken. Later als ze groot is, wil ze ook zo lekker kunnen koken. Het is de volgende dag. Param gaat op reis. Elke dag gaat hij wel even bij zijn mooie katoenvelden kijken. Maar vandaag gaat hij naar die blanke man. Hij vindt het allemaal. Nee, hij heeft vannacht zo slecht geslapen. Hij moest steeds maar aan die blanke man denken. Die hij gezien had, die vreemde man. Wie was dat? En wat deed hij daar? Hij heeft wel eens gehoord dat de blanke mensen naar India komen om geld te verdienen. Wil die blanke man misschien zijn katoenvelden? Wil die misschien zijn geld? Toen is hij vannacht zijn bed uitgegaan en hij is overal nog eens even bij zijn geld gaan kijken. Gelukkig, alle zakken geld was er nog. Hij heeft het geteld, al het geld zat er nog in en hij heeft ze goed weggestopt. Nee, niemand heeft het gevonden. En niemand weet hoeveel geld hij heeft. Maar toch, hij gaat op onderzoek uit. Wil weten wie die blanke man is. Weer op zijn paard langs de katoenvelden en nog verder dan de katoenvelden. En als hij dan op de plek komt waar hij gisteren die blanke man gezien heeft, dan vraagt hij het zo hier en daar aan mensen die daar wonen of die daar aan het werk zijn. Zeg, ken je een blanke man? Heb je hier wel eens een blanke man gezien? En van iedereen hoort hij hetzelfde antwoord. Ja, die loopt hier wel vaker. Het is een hele aardige man. Hij helpt ons graag. En ik geloof dat hij vlak bij het volgende dorpje woont. En daar gaat hij kijken. Verder met zijn paard naar het volgende dorpje. En als hij bij dat dorpje, vlak bij dat dorpje komt, dan ziet hij buiten dat dorpje een houten huis. Ziet er anders uit dan de huizen die ze in India altijd hebben. En hij kijkt ernaar. Hij blijft er even bij staan. Zou die blanke man daar wonen? En dan ziet hij daar aan de kant van de weg onder een boom een oudere man. En hij vraagt het aan die man of hij wel eens een blanke man gezien heeft hier. Ja hoor, zegt die oude man. Kijk daar, dat is zijn huis, daar woont hij. En zie je dat hout daar liggen? Daar gaat hij nog een huis van maken. Een huis voor zijn God. En hij gaat ook nog een school maken. voor onze kinderen. Het is echt een hele aardige man, een vriendelijke man. Hij helpt ons en hij wil de kinderen ook leren lezen en leren schrijven. Waarom kijkt die oude man aan? Moet hij dat doen van zijn God dan? Dat huis bouwen voor die God en die school. En wie is die God eigenlijk? Nou, zegt die oude man. Dat is een hele machtige God. Hij heeft wel eens verteld dat die God alles gemaakt heeft. Waarom hoort dat? Machtige God. God die alles gemaakt heeft. En hij denkt aan de goden die hij thuis heeft. Waar hij 's avonds altijd voor gaat bidden. Zou hij ook een beeld van die machtige God hebben? Moet hij toch eens goed over nadenken. En hij gaat weer naar huis. En hij denkt erover na. En hij gaat eens bij zijn goden kijken. Misschien moet hij nog wel een beeld gaan kopen erbij. Een beeld van die machtige God. Van die God die alles gemaakt heeft. Want hij wil alle beelden in zijn huis hebben. Hij wil dat hij alle goden in huis heeft. En daar wil hij voor bidden. Want die goden zullen hem helpen. Die goden zorgen ervoor dat hij zo rijk is geworden. Het is enkele weken later. Opnieuw gaat Param op weg naar het huis van die blanke man. Nog steeds is hij er veel over na aan het denken. Wat doet die man daar toch? Waarom is hij daar komen wonen? En hoe zou het met dat andere gebouw zijn? Dat gebouw voor zijn God? En met die school? Param is benieuwd. Hij pakt zijn paard en hij gaat weer op reis. Weer naar dat dorpje waar de blanke man vlakbij woont. En als hij daar aankomt, ziet hij het huis waar die blanke man woont. En daar vlakbij staat een heel groot gebouw van hout met een torentje erop. En nog ietsje verder ziet hij weer een ander gebouw, ook van hout gemaakt. Hij kijkt eens naar die gebouwen. In dat ene gebouw. Ja, daar ziet hij allemaal kinderen. En hij hoort ook kinderstemmen. En hij hoort zingen. Mooi klinkt dat, zeg. En hij blijft een poosje staan luisteren en dan wordt het weer stil. En hij blijft ook nog een poosje kijken naar het huis van die man. Naar dat grote gebouw. Dat is dan misschien wel dat huis van zijn God. En dan waar die kinderen zijn. Dat is zeker die school. Hé, kijk eens. Daar komen allemaal kinderen naar buiten. En daar komt ook die blanke man aan. Die komt ook uit dat gebouw naar buiten. Kijk eens naar die kinderen. Oh, wat ziet hij dan? Tussen al die kinderen ziet hij ook paria-kinderen lopen. Maar dat mag niet. Dat kan niet. Die arme paria-kinderen die mogen niet zomaar bij andere mensen en andere kinderen in een gebouw zijn. En die blanke man komt naar hem toe lopen. En Param, hij wordt eigenlijk boos als hij dat ziet. Die paria-kinderen horen hier helemaal niet te zijn. En hij kijkt die blanke man aan en hij zegt tegen die blanke man: Je moet ze wegsturen, die kinderen allemaal, die paria-kinderen. De blanke man kijkt naar Param. Hij kijkt Param heel vriendelijk aan. Dan zegt hij tegen Param: Nee hoor, wij sturen niemand weg. Bij ons op school is iedereen welkom. Of je nou arm bent, of je nu rijk bent, maakt allemaal niets uit. Iedereen mag hier op school komen. Want mijn God heeft ook nooit iemand weggestuurd. En hij wil ook, mijn God wil ook voor iedereen zorgen. Voor rijke mensen, maar ook voor arme mensen. En dan kijkt hij Param aan en hij zegt: Mijn God wil ook voor jou, voor u zorgen. Param kijkt die blanke man aan. Hij schudt zijn hoofd. Hij zegt: Nee hoor, ik heb thuis mijn eigen goden. Ik heb geen andere god nodig. En trouwens, ik red mijn zaakjes zelf wel. Het gaat prima met mij. Kijkt de man vriendelijk aan en dan zegt hij tegen Param: Nou, misschien komt er nog wel eens een dag dat je die God wel nodig hebt. Dan mag je altijd terugkomen. Maar kom dan na 2 uur, want nu moet ik weer verder. En de blanke man loopt naar de kinderen en hij neemt de kinderen weer mee naar binnen. En even later ziet en hoort Param hoe die kinderen les krijgen. Hij kan zien dat ze leren schrijven. En ergens anders kan hij horen dat kinderen aan het lezen zijn. Paria-kinderen, arme kinderen, die leren lezen en schrijven. Hij draait zijn paard om en hij gaat naar huis. En onderweg denkt hij daarover na. En eigenlijk wordt hij jaloers. Hij denkt daar, in dat schoolgebouw, daar leren andere kinderen, ook arme kinderen, paria-kinderen, die leren lezen, die leren schrijven. En thuis is mijn kleindochter Maoi. En die kan het niet. Wat zei die man ook alweer? Iedereen is welkom. We sturen niemand weg. Nee, denkt hij. Maoi moet daar dan ook naar school. Het is enkele dagen later. Maoi is blij. Heel erg blij. Ze mag naar school. De school van die blanke man. Oh, ze kan bijna niet wachten tot ze weggaan. Maar dan ziet ze haar broertje, Piroi. Tranen lopen over zijn wangen. Hij moet huilen omdat Maoi weggaat. Dat vindt hij helemaal niet fijn. Want dan is hij straks helemaal alleen bij oma. En bij die boze opa. Oh, wat zal hij Maoi missen? Maoi kijkt hem aan. Ze zegt, Piroi, ik zal heel goed opletten. Ik ga goed luisteren. Ik probeer alles heel goed te onthouden. En als ik terugkom, dan zal ik het jou allemaal vertellen. Wat ik gehoord en geleerd heb. Ze heeft er heel veel zin in. Ze vindt het heel leuk, maar ook spannend. Want de school is zo ver weg, dat ze niet meer bij opa en oma kan slapen. Ze moet ook bij de school blijven slapen. Maar toch, ze is zo blij. Ze mag naar school. En ze leert daar misschien wel lezen en schrijven. Opa brengt haar weg. En onderweg moet ze aan opa beloven dat ze nooit met de paria-kinderen zal spelen. En dat ze ook niet met hen om zal gaan als die daar op school zijn. Ze kijkt opa aan en ze belooft het. Ze wil opa wel alles beloven als ze maar naar school mag. Na een paar dagen is ze al helemaal gewend op school. Ze vindt het er heel erg fijn. Ze heeft al vriendinnetjes waar ze elke dag mee kan spelen. En ook het slapen vindt ze helemaal niet erg. Want ze slapen met 5 meisjes, met nog 5 andere meisjes, slaapt ze op een mooie kamer. Ziet er heel gezellig uit. Voor de ramen hangen allemaal gordijnen met bloemetjes. En aan de wand hangen allemaal mooie platen. Een van die platen vindt ze heel erg mooi. Daar staat een man op. En die draagt een lammetje op zijn schouder. Wat vindt ze zo'n mooie plaat? Elke avond als ze naar bed gaat, staat ze een poosje voor die plaat te kijken. Ze vindt nog veel meer dingen leuk op school. Eigenlijk vindt ze alles wel leuk. Ze leert al een beetje lezen. Ze leert al een beetje schrijven. Maar het allermooiste vindt ze als die blanke man, de zendeling, uit dat grote dikke boek een verhaal gaat vertellen. Dat is het boek van zijn God, heeft hij verteld. Van de God die leeft. En van die machtige God die alles gemaakt heeft. Prachtig vindt Maoi die verhalen. En weet je wat die blanke man, die zendeling, ook zei? Die God, hij weet alles. Hij ziet alles. Hij hoort alles. Ook hoe ze hier op school zijn. En ze mag ook alles aan hem vertellen. En ze mag ook alles aan hem vragen. En dat doet ze nu ook. Dan vouwt ze haar handen. En dan sluit ze haar ogen. En dan vraagt ze of de God van die man, van de blanke man, ervoor wil zorgen dat opa net zo vriendelijk wordt als deze man. Deze man schreeuwt niet. Hij wordt nooit boos. En hij slaat niet. Nee, dat vraagt ze nu elke dag. En ook of opa en oma en Pieroy van deze God mogen horen. Want hoe meer ze erover hoort, des te mooier ze het vindt. O, ze kijkt er elke keer naar uit als de blanke man weer over zijn God gaat vertellen. Die machtige God die ook voor iedereen wil zorgen, die iedereen kan helpen. En dan denkt ze aan de goden van opa, die ze elke avond na het eten op een tafel moest zetten. Dat waren grote goden, kleine goden, gemaakt van hout en van steen. Sommige waren heel licht en heel klein. Sommige waren heel zwaar en heel groot. En daar gingen ze elke keer voor bidden. Maar deze blanke man zegt, die goden, die leven niet. Die goden, die zijn dood. Ze zijn gemaakt van hout. Ze zijn gemaakt van steen. Ze hebben wel oren, maar ze kunnen niks horen. Ze hebben wel ogen, maar ze kunnen helemaal niet zien. Ze kunnen niemand helpen, dat zijn dode goden. Er is maar één God die leeft. En dat is de God die alles gemaakt heeft. Die almachtige God. En Maoi wil steeds meer van die God horen. Ze willen steeds meer van weten. Ze willen steeds meer van onthouden. Om het straks aan haar broertje Pieroy te vertellen. En ook opa en oma moeten dit horen en weten. En dan, op een dag, staat opa daar weer. Het is vrijdagmiddag en opa weet dat Maoi van vrijdagmiddag tot maandag geen school heeft. En hij komt haar ophalen. Hij vindt het wel goed dat ze weer even bij oma en bij opa en bij Pieroy thuis komt. Maar als Maoi opa ziet, denkt ze, ik heb eigenlijk helemaal niet zoveel zin om mee te gaan. Ik vind het hier op school veel leuker, veel fijner. Maar als ze wel meegaat, dan kan ze misschien Pieroy vertellen over die machtige God. Die God die leeft, de enige God die leeft. En dan kan ze misschien ook wel vertellen over het kerstfeest. Daar heeft die blanke man pas ook over verteld, dat de Heere Jezus op de aarde is geboren. Daar hebben ze ook hele mooie versjes over geleerd om te zingen. En zij mag er ook een opzeggen. Dat durft ze best. En ja, dan mochten opa en oma ook komen en Pieroy mocht komen. En ze zouden ook een boek krijgen. Heel mooi zal dat worden. Ja, ze vindt het toch eigenlijk, ja, ze gaat toch wel met opa mee. En zo gebeurt het dat Maoi 's avonds weer met opa en oma en Pieroy aan tafel zit. En dan, als ze klaar zijn met eten, klinkt ineens opa's stem. Net als alle andere avonden toen ze mee at. Maoi, haal de goden. Even blijft het stil. Even blijft ze stilzitten. Die goden van opa, dat zijn geen echte goden. Ze staat op en dan kijkt ze opa aan en ze zegt, opa, ik kan dat niet meer. Ik wil dat niet meer. Ik kan alleen nog maar bidden tot de levende God. De almachtige God. Waarover de blanke man verteld heeft. Want de goden die u heeft, opa, die leven niet. Die zijn dood. Ze zijn gemaakt van hout en steen. Ze hebben wel oren, maar kunnen niet horen. Ze hebben wel ogen, maar ze kunnen niet zien. Opa, die goden kunnen ons niet helpen. Die kunnen u ook niet helpen. Opa's ogen worden groot. Woest springt hij overeind. Oh, wat is opa boos. En hij kijkt maar ooit aan en hij zegt, wat? Wat zeg jij daar? Hoe durf je dat van onze goden te zeggen? En hij loopt naar mijn ooit toe en hij geeft daar een klap. En nog een klap. En elke keer roept hij erbij, hoe durf je? Hoe durf je dat te zeggen van onze goden? En hij slaat 5 keer, 10 keer. Hij slaat heel veel en heel hard. En maar ooit voelt hoe het pijn doet, maar toch... Ze kon niet anders. Ze wil niet meer bidden voor die goden. En dan slaat opa zo hard dat mijn ooi bijna niet meer kan lopen. En hij sist nog. Zo, hier zal je wel van leren. Dit zal je niet nog een keer durven zeggen. Dan komt oma en die pakt mijn ooi beet en neemt haar mee naar bed en legt haar in bed. Hoor je huilt als ze in bed ligt. Ze heeft pijn. Maar terwijl ze huilt, bidt ze ook. En dan vraagt ze of de Heere haar wil helpen. En voor haar wil zorgen. Dan valt ze in slaap. Dan komt de volgende dag. Ze wordt wakker. Ze voelt nog de pijn van de klappen die ze van opa gekregen heeft. Maar ze moet uit bed. En dan wordt het weer avond. Ze gaan weer eten. En als ze klaar zijn met eten, klinkt het opnieuw. Haal de goden. Maar ooi. Wat moet ze doen? Ze staat op. Ze beeft als een rietje. En toch, net zoals gisteren, heel dapper, zegt ze het weer. Opa, ik kan het niet. Want die goden leven niet. Ik kan alleen nog maar bidden tot een levende God die machtig is. Woest springt opa opnieuw overeind. Ik dacht dat je er gisteren wel van geleerd had. En dat je het niet meer zou durven. Maar je zegt het nu weer. En weer loopt hij naar mijn ooi. En hij slaat haar weer. Heel veel. Heel hard. Ze valt op de grond en ze kan niet meer overeind komen. Woest is opa. En als hij wegloopt, zist hij. Morgen? Als je morgen weer niet luistert. Als je het weer niet doet. Dan sla ik je dood. Oma loopt naar mijn ooi en ze tilt mijn ooi op. Ze neemt mijn ooi mee naar haar bed en ze legt haar in haar bed. Haar hele lichaam doet zeer. Overal, haar knieën, haar hele lijf. En als ze in bed ligt, bidt ze opnieuw tot de Heere. Ze zegt, Heere, als opa me nou morgen weer zo gaat slaan, als ik weer de goden moet gaan halen, wilt u me dan helpen? Wilt u me dan kracht geven? Want ik weet niet of ik dat nu nog vol kan houden. Of ik nu nog zo sterk kan zijn. Volgende morgen komt oma bij mijn ooi. Ze haalt haar uit bed, moed van opa. Opa wil niet dat ze in haar bed blijft liggen. Ze kan bijna niet lopen. Zoveel pijn heeft ze nog in heel haar lichaam. En als opa ziet, daar blijft ze maar bij uit de buurt. Want die kijkt zo boos. En elke keer als hij dicht bij haar komt, zegt Sistie, je weet het hè, wat er gaat gebeuren als je vanavond weer niet luistert. Ja, ze weet wat hij gezegd heeft. En ze blijft maar een beetje bij opa uit de buurt en een beetje bij oma. En soms, als ze helemaal alleen is, dan vouwt ze haar handen. doet ze haar ogen dicht. Dan bidt ze tot de Heer. En dan vraagt ze of de Heer haar wil helpen. Ook vanavond. Als opa haar misschien weer gaat slaan. En misschien wel zo erg gaat slaan dat ze moet sterven. Heer, wilt u dan bij me zijn? En mag ik dan bij u in de hemel komen? En wilt u dan ook voor mijn kleine broertje Piroi zorgen? De morgen gaat voorbij. Tot middag. Oma gaat het eten koken. En dan wordt het tijd om te gaan eten. Het eten is klaar. Opa zit buiten voor het huis in een stoel zijn krant te lezen. En oma loopt naar buiten om opa te gaan roepen en te zeggen dat het eten klaar is en dat ze kunnen eten. Maar als oma buiten bij opa komt, dan kijkt ze en ze schrikt heel erg. Opa heeft hele grote ogen. Hij zit met de krant in zijn hand en hij ziet helemaal wit, spierwit. Oma schrikt. Wat is er met opa? Wat is er aan de hand? En ze pakt een beet en ze zegt, joh, wat is er? Waarom kijk je zo? Waarom zie je zo wit? Voel je je niet lekker? Nou, hij wijst in de krant. Kijk dan wat hier staat. Een bericht van de politie. Hier vlakbij in de bos is een hele grote groep met rovers. Vlakbij. Misschien komen ze wel hierheen. Ze geld halen. Oh nee, niet ze geld. Niet die rovers. En hij kijkt nog eens naar het bericht. En hij kijkt dus om zich heen. Zijn geld. Wat hij zo belangrijk vindt. Waar hij zo blij mee is. Oh, wat moet hij doen? Nee, hij hoort wat. Hij luistert eens goed. Ja, hij kent dat geluid wel een beetje. Het geluid van paarden. Van meer paarden. En het wordt steeds harder. En het komt steeds dichterbij. Hij springt overeind uit zijn stoel. Nee toch, dat zullen die rovers toch niet zijn? Zullen ze zijn geld komen halen? Oh, wat moet hij doen? Wat kan hij... En hij kijkt. Ja, daar in de verte een grote stofwolk. En het lijkt wel of er heel veel paarden richting zijn huis komen. Hij kijkt om zich heen. Wat moet hij doen? Hoe kan hij die mannen tegenhouden? Dat kan hij niet alleen. Haal de goden! Roept hij heel hard. Maar dan is het net of hij de stem van Maoi hoort. Die goden zijn van hout en van steen. Die goden leven niet, ze zijn dood. Ze hebben oren, maar kunnen niet horen. Ze hebben ogen, maar kunnen niet zien. Ze kunnen u niet helpen, opa. Opa wordt helemaal radeloos. Kijk, daar, het zijn echte rovers. De eerste rovers zijn al bij het hek. Wat moet hij doen? Wat kan hij doen tegen zoveel rovers? Hij ziet er wel 10, wel 20. Het zijn wel 50 rovers op grote zwarte paarden. Wat kan hij doen? Even is het stil. Dan draait hij zich om en kijkt radeloos om zich heen. En dan ziet hij daar in de deuropening een klein meisje. Ze is helemaal wit. Ze ziet helemaal bleek. Maoi. Maoi. Bid tot jouw God. En vraag of hij ons wil helpen. Kijk eens. Maoi valt op haar zere knieën. Ze vouwt haar handen. En dan praat ze hardop. En ze bidt hardop. Ze zegt. Heere, wilt u helpen. En wilt u vandaag aan opa laten zien dat u de levende God bent. De rovers zijn bij het hek gekomen. Kijk, de eerste rover stapt van zijn paard, loopt naar het hek toe en gooit het hek wagenwijd open. Terwijl hij terugloopt naar zijn paard, roept hij, kom mannen, hier is geld te halen. Hier woont een rijkaard. Hij springt op zijn paard. Hij spoort zijn paard aan om verder te gaan. Maar kijk, het paard blijft helemaal stijf staan. Het zet zijn poten heel stijf op de grond. En hij port hem nog eens harder aan. Kom op, vooruit. Maar wat hij ook doet, hoe hij ook roept, het paard zet geen stap vooruit. Dan pakt hij zijn zweep en slaat zijn paard. Vooruit, lopen jij. Maar het paard begint te steigeren. En hij gaat niet verder dan het hek. Wat vreemd. Zoiets raars heeft hij nog nooit meegemaakt met zijn paard. En hij kijkt naar de rover naast hem en zegt, nou, ga jij maar eerst dan. Loopt die rover. Hij port zijn paard aan om verder te gaan. Maar daar gebeurt precies hetzelfde. Het paard zet zijn poten helemaal stijf vooruit en gaat niet verder. En als hij met de zweep slaat, stijgt het paard. Maar hij gaat niet voorbij het hek. Dan de andere rover aan de andere kant. Maar ook daar gebeurt precies hetzelfde. Ze kijken elkaar aan. En dan zegt de baas van de rovers, kom op mannen, met z'n allen tegelijk. Dan moet het lukken. Dan moet het goed gaan. En hij geeft bevel. En dan gaan ze met z'n allen tegelijk op de paarden. Willen ze verder door het hek. Maar ook dan gebeurt precies hetzelfde. Alle paarden zetten hun voorpoten helemaal stijf op de grond. En er is geen paard wat verder dan het hek wil en komt. Dan ineens klinkt er een roep. Omdraaien mannen, wegwezen hier. Er is hier iets heel bijzonders aan de hand. Hier is iemand die sterker is dan ons. Kijk, alle paarden draaien om. Nog sneller dan dat ze gekomen zijn, verdwijnen ze weer. Even hoor je het geluid van daverende paardenpoten. Grote stofwolk. Daar gaan ze zo snel als ze kunnen weg van deze geheimzinnige plaats. En dan wordt het stil. Heel stil. Opa staat voor zijn huis. En hij ziet met grote ogen wat er gebeurt. Dan draait hij zich om. En hij kijkt naar Maoi en hij loopt naar Maoi toe. En dan valt hij bij Maoi op de grond neer. En hij heeft tranen in zijn ogen. En hij zegt tegen Maoi, Oi, wil je me alsjeblieft vergeven dat ik jou zo hard en zo wreed geslagen heb? En wil je voor me bidden? Want het was jouw God die hier bij het hek de wacht gehouden heeft. En het is jouw God die de rovers tegengehouden heeft. En ervoor gezorgd heeft dat ze weer weggegaan zijn. En dan opnieuw buigt Maoi haar zere knieën. En ze vouwt haar handen. En ze bidt hardop. Ze bidt voor opa. Maar ook voor oma. En voor Maoi. Of ook zij de levende God mogen leren kennen. Na het bidden staat opa op en dan zegt. En dan roept hij nog een keer. Haal de goden. En dan worden alle goden naar buiten gehaald. De houten goden, de stenen goden. Groot, klein, zwaar, licht. Ze worden allemaal naar de achtertuin gebracht. En daar verbrandt opa al die goden. Dan zegt hij, morgen ga ik naar de school van Maoi. Ga ik naar de blanke man, naar de zendeling van Maoi. Om dat grote dikke boek te kopen. Zodat wij thuis nog meer kunnen horen en nog meer kunnen lezen van die levende God. Die avond, als Maoi naar bed gaat, knielt ze voor haar bed neer. Ze buigt haar knieën. Ze vouwt haar handen, ze sluit haar ogen en ze opent haar mond. Haar hele lichaam doet nog zeer en toch, ze dankt de Heere, die almachtige God, die levende God. Hij gaf dat ze trouw bleef aan hem. Hij gaf dat ze tegen opa durfde te zeggen dat ze niet meer voor de afgoden wilde bidden, maar alleen de levende God wilde aanbidden. Ook dankt ze de Heere, omdat hij liet zien aan opa, maar ook aan oma en Peroi, dat hij de enige levende God is. Wat een machtige God. Op het gebed deed die God grote wonderen. Zingen we nu met elkaar Psalm 81 vers 12. Opent uw mond.
Thank you.
Ja, wat gaat de tijd toch snel? Niet alleen van deze kerstbijeenkomst, maar ook van het leven. Ik weet dat sommigen nog geboren zijn. Ben ik zelf bij geweest in het ziekenhuis. Het leven vliegt voorbij. Straks hopen jullie de zondagschool te verlaten. En dan zijn jullie hartelijk welkom ook op de catechisatie. Maandag 7 januari zal er een gezamenlijke opening zijn van het thema van het nieuwe jaar. En op 14 januari zijn jullie om 7 uur hartelijk welkom bij diaken Trouwborst, die ook aan jullie catechisatie zal geven. Voordat jullie wat krijgen, ook van de zondagsschool, nog één ding. Meester van der Wel heeft een gedicht genoemd toen jullie afscheid namen de laatste keer. Misschien dat jullie het al weten. Zoek Jezus veel. Zoek Jezus vroeg. Wie Jezus heeft, die heeft genoeg. Maar waarom zou hij dat nou gezegd hebben? Omdat het leven zo snel voorbij gaat. Is maar één ding het allerbelangrijkst. Dat hebben de kinderen ook opgenoemd. Het gaat erom dat je de Heere Jezus mag leren kennen in je eigen hart. Dan ben je het gelukkigst. En van nature zoeken wij alles in de wereld. Behalve de Heer. En de duivel, die heeft ons al verleid in het paradijs. Maar hij is een leugenaar. Maar wat wil de Heer Jezus nou? Om hem te zoeken, dan ben je pas echt de gelukkigste. Weet je waarom? Weet je waarom het zo waar is? Omdat de Heer het zelf gezegd heeft. Die mij vroeg zoeken, die zullen mij vinden. Dat zegt de meester niet van de zondagsschool. Dat zeg ik niet. Dat zegt een heilige God in de hemel. Dus je moet hem zoeken met alle krachten. Dus betekent elke avond. Elke avond voordat je geslapen. En elke avond voordat je wakker, 's morgens weer wakker wordt. Heren, wie bent u toch? Ik ken u niet. Wil u zich aan mij openbaren? Wil u zich aan mij bekendmaken? Wil u mij in dat duister hart komen wonen en willen werken met zijn genade? En wat de Heer nog meer zegt, die mij vindt, die vindt het leven. Het eeuwige leven. En dan kan het leven door, keer het leven uit en dan mag je eeuwig God groot maken, omdat hij het gedaan heeft. En dat is de wens van je vader en moeder. Dat is de wens van de meester en juffrouws. Dat is ook onze wens. Zoek de Heere en leef. Job. Ik ben het licht der wereld. Die mij volgt, zal in de duisternis niet wandelen, maar zal het licht des levens hebben. Alsjeblieft. Elisabeth, want gij zijt mijn verwachting, Heere, Heere, mijn vertrouwen van mijn jeugd aan. Geert Koolmees, waarmede zal de jongeling zijn pad zuiver houden, als hij dat houdt naar uw woord. Helene Meinders, leer mij Heere uw weg. Ik zal in uw waarheid wandelen, verenig mijn hart tot de vreze uw naams. Annelies Hollemans, de jonge leeuwen lijden armoede en hongeren, maar die de Heere zoeken, hebben geen gebrek aan enig goed. Lois Doorn, Ik ben het brood des levens. Die tot mij komt, zal geenszins hongeren. En die in mij gelooft, zal nimmer meer dorsten. Juliette de Vries. En dit is de liefde dat wij wandelen naar zijn geboden. Dit is het gebod, gelijk gij lieden van de beginnen gehoord hebt, dat gij in hetzelfde zoudt wandelen. Julia Hollemans. Want de Heere doorzoekt alle harten en hij verstaat al het gedichtsel der gedachten. Indien gij hem zoekt, hij zal van u gevonden worden. Arnoud Hollemans. Wel gelukzalig is de mens, wiens sterk in u is, in welke hart de gebaande wegen zijn. Sophia van Spronsen. Alle paden des Heren zijn goede tierenheid en waarheid. Degene die zijn verbond en zijn getuigenissen bewaren. En wij weten dat degene die God liefhebben alle dingen medewerken ten goede. Namelijk degene die naar zijn voornemen geroepen zijn. Die is voor jou, Rosalie. Laten we samen de kinderen nog toezingen uit Psalm 17 en daarvan de derde vers. Ik zet mijn treden in uw spoor, opdat mijn voet niet uit zou glijden. Wil hen voor struikelen bevrijden en ga hen met uw heiligt voor. Ik roep u aan, blijf op u wachten, omdat o God mij altoos redt. Hij luistert dan naar mijn gebed en neigt uw oren tot mijn klachten. Gekomen van deze kerstbijeenkomst met de zondagschool. Als eerste wil ik de jongens en meisjes bedanken voor jullie, zoals jullie dat ook gedaan hebben. Ik denk dat ik wel namens iedereen spreek, jullie hebben echt goed je best gedaan. Maar het allerbelangrijkste is, zoals jullie zelf gezongen hebben, mag ik u ook leren kennen, buigen aan uw voeten neer, zoals herders en als wijzen, kan toch ook voor kinderen, Heer. Ja, ook voor kinderen. Aan het einde van de zondagsschool blijven de kinderen zitten, die zullen dan een boek krijgen. Degenen die niet op de zondagsschool zitten, die kunnen in de hal een boek krijgen. Laten we deze bijeenkomst eindigen met dankgebed. Heere, almachtige God, u bent de stille toehoorder geweest, ook vanmorgen, hier in uw bedehuis. En heeft u ons allemaal gezien, en heeft u ook gehoord hoe de kinderen gezongen hebben, hoe de kinderen tekst hebben opgezegd, hoe uit uw woord verteld werd, maar ook de vrije vertelling. En dan smeken we van u, Heere, wil u het met uw zegen achtervolgen. Want dat wonder, dat moet in ons aller hart gebeuren. Niet alleen in Bethlehem geboren, maar ook in ons donker, duistere hart. En wat een wonder, Heere, dat u naar deze aarde wilde komen om te zoeken en zalig te maken wat verloren was. Dat nou ons alle hart zou mogen stempelen. Dat niet zouden rusten voordat we mogen weten. Ik heb het zelf uit zijn mond gehoord. En dan past het om uw naam te erkennen voor al het goede wat u ook vanmorgen in uw huis wilde schenken. Breng ieder veilig thuis. Ook als we alleen thuis komen, wilt u hen dan opwachten. En doe zo niet naar onze zonde, maar gedenk ons uit genade. Om Jezus wil. Amen. Zingen we nu staande het ere zij God.